Zullen we met elkaar gaan naar Efeze hoofdstuk 6, vers 10 tot 17. En ik wil nog inderdaad, wat ik al zei, nog een keer stilstaan bij vers 14b. Maar ik wil toch de tekst even lezen, omdat het een mooi geheel vormt en we daar ook bij stil willen staan. En dat we het in de context ook zien. Efeze 6, vers 10. Verder, mijn broeders, word gesterkt in de Heere en in de sterkte van zijn macht. Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. We hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldheersers van de duisternis van dit tijdperk. Tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad. Na alles gedaan te hebben, stand te houden. Houd dan stand. Uw middel omgord met de waarheid. En bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid. En de voeten geschoeid met de bereidheid van het evangelie van de vrede. En neem bovenal het schild van het geloof op. Waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de geest, dat is Gods woord. Tot zover. Vandaag misschien ook meer een preek misschien ook wel meer naar mijn hart. Waar ik ook een stuk van mijn wezen in naar voren leg. En ook een stuk van mijn persoonlijke strijd naar voren zal brengen. Hoe zit het ook onder het punt persoonlijke strijd? Daarin wil ik ook, dat is ook het langste punt dat ik wil maken, maar eigenlijk hebben wij op aarde hier een enorme strijd te voeren als we daarbij stilstaan. Iedereen heeft een strijd te voeren hier op aarde. Het leven hier op aarde is niet meer zoals het was, van voor Genesis hoofdstuk 3. Het leven op aarde is een strijd geworden omdat de mens zonder God wil leven. Zie, de mens koos er niet alleen voor om zonder God te leven, maar ook om zonder Gods waarheid te leven. God moet niet alleen zwijgen, God moet verdwijnen. En zijn waarheid moet uitgebannen worden. Dat is feitelijk de grootste strijd waar de wereld mee bezig is. Dat heb ik ook aangehaald de vorige keer, dat de ongelovigen de waarheid ten onder houden, Romeinen hoofdstuk 1. Psalm 14 zegt het ook, de dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. Feitelijk is dit de grootste strijd waar u en ik ook ooit mee begonnen zijn en volhard hebben totdat de Heer ons hart vernieuwde. En inderdaad ook onze armen bereidwillig maakte om de waarheid naar boven te laten komen. Zodat de waarheid kon gaan heersen in onze harten. Maar de grootste strijd om ons heen is om Gods waarheid uit te bannen. De waarheid van een soevereine God die hemel en aarde gemaakt heeft om dat te onderdrukken. Natuurlijk daar is de wereld mee bezig in verschillende gradaties. En voor ons is daar ook een strijd in. De grootste strijd is niet alleen buiten ons, is maar ook in ons. Om inderdaad ook te zeggen dat de meest intense strijd die wij voeren is over de waarheid van God. De grootste strijd ligt aan, je zou kunnen zeggen, aan de basis van ons bestaan. Bouwen wij ons leven op de waarheid van God, of bouwen wij het op de leugen die ernaast ligt? Of een mix van beide? Zie, dit is heel confronterend als je er zo bij nagaat. Als u mijn leven, of ik uw leven, of wij elkaars leven gaan observeren, dan kunnen we eigenlijk alleen maar de top van de ijsberg zien. Maar hoe komt die top van de ijsberg boven het water? Is door hetgeen wat daaronder zit, die het omhoog duwt. Als u mijn leven observeert en ik observeer uw leven, dan zie ik alleen wat boven water uitkomt. Maar wat wij boven het water zien van ons leven, wat zichtbaar in ons leven, komt vanuit hetgeen wat daaronder zit. Wat wij geloven waar te zijn. Wij leven uit wat wij menen dat waar is. En dat dan, heb ik de vorige keer ook gezegd, en dat zien we ook in deze lijst van, je zou kunnen zeggen, bepakking of wapenrusting is niet voor niets de waarheid het eerste. Het is het meest fundamentele. Waarheid is fundamenteel en waarheid is essentieel. Wat wij als waar in ons hart aannemen, zo leven wij. En daarom is het ook een intens persoonlijke strijd. Het is het eerste onderdeel waar we tegenkomen. En dit is ook waarom wij eigenlijk ook opgedragen worden om te strijden voor de waarheid. En ik wil u eens meenemen, vanuit deze tekst aan, uw middel om God met de waarheid, wil ik u meenemen naar 2 Timotheus 2 vers 15. Want wij moeten strijden om de waarheid van God dus te begrijpen, te doorzoeken en te doorvorsten. En nou kijk ik het ook, daarom zei ik al, het is een persoonlijke strijd. Mijn grootste opdracht als, je zou kunnen zeggen, hoofdonderwijzer in deze gemeente, als prediker. Maar het is niet beperkt alleen tot mij. Voor een ieder ook die bijbelstudie geeft of zondagsschool leidt of de crash of ook thuis de kinderen onderwijst vanuit Gods woord. Is er een enorme basis en een fundamentele gedachte die wij moeten kennen, een persoonlijke strijd. Is om de waarheid te verkondigen. En dit is eigenlijk Paulus' de laatste oproep aan Timotheus, die, als ik het juist heb, in de gemeente van Efeze was, en daar als het ware de laatste opdracht krijgt als een soldaat. Hij krijgt daar zijn laatste orders, als het ware, van de generaal die boven hem stond, die hem aangestuurd had voor zoveel jaren, die bijna het leven aflegt. En dit is dan de opdracht die Timotheus krijgt, één van de opdrachten. 2 Timotheus 2 vers 15. Beijver u om uzelf wel beproefd voor God te stellen. Als een arbeider die zich niet hoeft te schamen. Die het woord van, van de waarheid recht snijdt. Wel, dat is nogal eens een boodschap. Maar Paulus eigenlijk tegen Timotheus zegt, beijver u erin. Dit is van groot belang. Timotheus, jij als onderwijzer in de gemeente, jij als leidinggevend figuur in dat opzicht, beijver daarvoor, streef daarna, zet je hart op hetgeen wat daarna volgt. En dat is om de waarheid helder te verwoorden, als ik dan even wat verder mag invullen. Vol ijver het woord helder uit te leggen, maar ook het naar waarheid uitleven. En dat is in deze tekst duidelijk te zien, dat het uitleggen van Gods woord geen geringe taak is. Het is niet iets wat lichtzinnig overheen kunnen gaan. Het is niet zomaar iets wat we op een vrije tijdsmanier kunnen doen. Tussen de soep en de patatten even de Bijbel pakken en maar een stukje uitleg doen, om het zomaar even te zeggen. Hier is Paulus die inderdaad zegt, Timotheus, beijver u. Om uzelf, kijk maar in de tekst, wel beproefd voor God te stellen. Timotheus, beijver je ervoor dat als je het woord gaat verkondigen, als je uitleg gaat geven van de schrift, als je de Bijbel gaat verklaren, dat je voor God kan zeggen, God doorzoek mij maar en toets mij maar. En ik ga ervan uit dat u wel gevallig bent aan hetgeen wat ik verkondigen ga en wat ik verkondigd heb. Wel beproefd voor God te stellen. Er is iets van, nou wel, Heer, ik hoop dat ik het misschien goed gedaan heb. Nee, Timotheus die wordt hier opgeroepen om voor God te komen en te zeggen van, Heer, ik ga er helemaal vanuit dat ik het juist had. En dat ik uw goedkeuring kan krijgen. Maar doorzoek mij, toets mij. Zie, dit is feitelijk wat ik ook elke keer moet doen. Wat we allemaal zouden moeten doen, maar plaats ik het even ook naar een heel persoonlijk naar mij. Iedere keer als ik het woord verkondig, als ik hierop sta, als ik de prediking geef, als ik studies doorgeef, als ik met mensen aan tafel zit, dan is het als ik het woord van God verkondig, uitleg en uitleef, Heer, ik zie het toch juist, ik heb dit toch juist gezegd, dat we Gods goedkeuring mogen ontvangen. Want, kijk eens verder in het vers 2 Timotheus 2, 15. Als je voor God wel beproefd gesteld bent, als een arbeider die zich niet hoeft te beschamen. We weten dat het natuurlijk Gods genadevolle werk is, als Hij onze ogen opent voor wat er in zijn woord staat. Die kracht hebben we niet in onszelf. Het is niet een kwestie van alleen maar grammatica. Nee, er is een geestelijk aspect. Dat we begrijpen wat God bedoelt in geestelijk opzicht. En dat moet God zelf doen. En dat doet hij ook voor zijn kinderen. Maar de verkondiger moet alles op alles zetten om het woord te doorvorsten. Om het te doorgronden, om het te verstaan, om het te vergelijken met de rest van de Bijbel. Om feitelijk te zeggen van klopt dit wat ik hier zeg? Is dat juist? Is mijn conclusie in de grammatica, in de Griekse tekst of wat we er ook maar van kunnen zien in de vertaling van de Nederlandse tekst. Of als u een Engels leest, een Engelse tekst, klopt dat? Klopt dat met de rest van de Bijbel? Want waarheid is één. Wat ik vorige keer ook gezegd, de waarheid spreekt zichzelf niet tegen. Zelfs een arbeider die zich niet hoeft te beschamen. Zie je aan het eind van elke preek. En zelfs nu is er feitelijk maar één hoorder voor mij. En dat is God zelf. Uiteindelijk is er maar één toeschouwer. En dat is God zelf elke keer. Die bepaalt of ik beschamenswaardig ben of niet. Of ik het woord juist heb of niet. Hij is het die mij de goedkeuring geeft. Wat staat hier als een arbeider die zich niet hoeft te beschamen? Wat is de context hier? Dat zien we ook in hetgeen wat volgt natuurlijk, als we onze ogen er even over laten gaan. Niet hoeft te beschamen en die het woord van de waarheid recht snijdt. Wel, wanneer is het beschamenswaardig voor mij in dit geval? Als ik de waarheid niet verkondig. Als ik uit een tekst een leugen haal. Als ik de interpretatie van een tekst niet correct heb. Als ik een leugen verkoop als waarheid, dan moet ik mij schamen, dan moet ik mij diep schamen. Dan ben ik beschamenswaardig, dan moet mijn geweten mij geen seconde loslaten, dan moet ik opgejaagd worden, totdat ik mij buig, totdat ik mijn fout inzie. Dat is hetgeen waar God ons geweten voor gegeven heeft, dat ik geterroriseerd word met slapeloze nachten. Dat mijn emoties van slag zijn, dat ik geen oog meer dicht doe. Dat ik zoals de psalmist inderdaad ook zegt, dat ik nachten ween. Hoe kan je nu een leugen voor waarheid verkopen? Zie, dan is hetgeen dat Gods genade daar de uitweg is. En daarom is waarheid ook zo massaal en kolossaal, wat ik vorige week ook gezegd heb. Het is net graniet. En we zijn nogal gauw geneigd als we het over de waarheid hebben. Wel, er is ook genade en er is geduld van God. Vandaag prediken waarheid. Weet u dat Jezus de waarheid heel serieus nam, ook op dit punt, dat een leugen als waarheid verkondigen is desastreus. Ga je maar eens mee naar Matteüs hoofdstuk 18. Maar Jezus nam de waarheid heel serieus. De waarheid naar zijn kinderen stond hoog in het vaandel. Zie, de Heer Jezus was naar zondaren heel genadig. Zij die gebroken waren door het leven, de vrouw bij de waterput, en alle eenvoud sprak hij met haar en leidde hij haar naar zichzelf als verlosser, naar het water wat nooit meer, wat verzadigd, waar hij nooit geen dorst meer van zou krijgen. Maar hij was ontzettend hard naar valse leraren. En wat is een valse leraar? Zij die waarheid of een leugen verkondigen als waarheid. In de context hier, Matteüs hoofdstuk 18, vers 5 en 6, en hij nam een klein kind, dat zette hij in het midden. De Heer Jezus geeft onderwijs, illustreerde vaak, pakte gelijk illustraties van de omgeving. In dit geval was het een kind. En dat je eigenlijk het koninkrijk binnen kon komen, en je moest worden zoals een kind. Een kind die afhankelijk is van zijn vader. Die beschermd wordt door zijn vader, die... Ik bedoel, kleine kinderen stellen hun vertrouwen volledig voor de verzorging van de ouders. Hij zet een kind in het midden en maakt een vergelijking. Dan zegt hij dit in vers 5 en 6 van Matteüs 18. En wie zo'n kind ontvangt in mijn naam, die ontvangt mij. En wat de Heer Jezus doet is eigenlijk, hij pakt een kind en hij zegt, kijk, zo moet een gelovige zijn. En dan maakt hij de illustratie naar, eigenlijk zijn mijn kinderen, zijn zo klein en die vertrouwen op mij. En dan zegt hij, wie zo'n kind, zo'n gelovige ontvangt, in mijn naam ontvangt mij. Zoals je, denk eens aan de gevolgen ervan. Zoals wij elkaar behandelen als kinderen van de Heer, behandelen wij eigenlijk Jezus Christus. Maar dan gaat hij verder. Maar wie een van deze kleinen die in mij geloven doet struikelen. En dat struikelen betekent tot zonde verleiden. Meenemen van de weg van de waarheid naar een leugen. Een leugen als waar verkondigen. Of de waarheid inhouden zodat hij struikelt. Maar wie een van deze kleinen die in mij geloven doet struikelen. Heeft een kleine fout begaan. Nee. Het zou Peter. Het zou Peter. Voor hem geweest zijn. Als die molensteen om zijn nek kreeg. En de diepte werd ingegooid. En verdronk. Het is beter dat zo'n persoon ter plekke het zwijgen wordt opgelegd. Dat hij zijn mond nooit meer open doet. Dan dat hij een van mijn kinderen wegleidt van de waarheid. We lezen daar vaak zo overheen en we krijgen vaak zo'n, wat zal ik zeggen, zo'n weemoedig gevoel dat de Heer Jezus over kleine kinderen spreekt. Maar hij bouwt daar zoveel waarheid in. Hij legt het zo scherp neer. Dat er geen je kan er niet omheen. Zie, wie een gelovige doet struikelen in zonde, mede veroorzaker is als het ware dat een gelovige, een van de kinderen van de Heer Jezus, in zonde valt. Het is beter dat hij het zwijgen wordt opgelegd. Het zou beter zijn geweest als hij een molensteen aan zijn hals gehangen was, dat hij in de diepte van de zee gezonken was. Jezus neemt de waarheid heel serieus. En begrijp mij goed dat we hier ook wel wat nuances in moeten maken. Dat betekent niet dat alles wat in een vers geschreven staat, we er ook uit moeten halen. Mijn preek vandaag is ook eenzijdig. Dit is niet alles wat de Bijbel leert. Ja? Maar waar het wel om gaat is dat wat we zeggen dat het waar is. Dat wat we uit Gods woord verkondigen dat het waar is. Zie, als je dit leest, het zou beter voor hem geweest zijn dat de molensteen aan zijn nek gehangen was, dat hij in de diepte van de zee gezonken was. Dit moet toch elke prediker, iedereen die zijn mond open doet en zegt eigenlijk, dit zegt de Heer. Moet toch een enorme soberheid overheen komen en een ontnuchtering zijn. En waarom? Wel, zegt de Heer Jezus, wat je aan mijn kinderen doet, dat doe je aan mij. Dat zei hij in het vers ervoor. Wat je aan mijn kinderen doet, dat doe je aan mij. Zie, de Heer Jezus, zijn grootste zorg was dat zijn kinderen gevoed werden met waarheid. Beschermd door een gezonde leer. Dat lezen we zo vaak in de wat ik u vertel. Hoe mooi het klinkt. Of het allemaal logisch is. Of de outline of het preekschema overeenkomt. Maar is het waar wat ik zeg? En dit is mijn strijd. Om de waarheid van Gods woord te brengen. Nou, vandaag de dag horen we zo vaak over. Nou, weet je, waarheid brengen, dat is zo liefdeloos. Zo vreemd. Kent u in Korinthe hoofdstuk 13? U hoeft er niet eens heen te gaan. Ik weet niet of ik de vers. Heb ik de vers erbij gezet? Ik kan het heel eenvoudig lezen. Liefde verheugt zich over de waarheid. Liefde en waarheid gaan hand in hand. Het is het meest liefdevolle om iemand de waarheid te vertellen. Wat waren Bart en Ellen dankbaar? En met name ook Bart dat hij van zijn dokter te horen kreeg. Je hebt een longontsteking. Je hebt medicatie nodig. In plaats van, wel, neem een snoepje en ga lekker thuis zitten. Ja, als we naar de dokter gaan, willen we ook de waarheid horen. Hoeveel te meer niet als het over eeuwigheidswaarde gaat. Het meest liefdevolle wat ik kan doen naar u. En wat de Heer in het meest liefdevolle naar ons kan doen, is de waarheid van onszelf naar voren brengen, de waarheid van zijn woord. Het beste wat u aan mij kunt doen, is om de waarheid bij mij te brengen. Zie, waarom zei ik ook al, er is eigenlijk maar één persoon die ik hier ben om te behagen. Ik ben hier niet om u te behagen. Ik ben hier niet om u om populair te worden, een grote bediening van de grond te trekken, aandacht op mezelf te richten. Weet u wat Paulus in Galaten hoofdstuk 1 legt, zegt dat het ging over de zuiverheid van het evangelie. Dat het ging over de zuiverheid, over de waarheid van het evangelie. En hij zegt dit in Galaten 1 vers 10. Want ben ik nu bezig mensen te overtuigen? En dat woord overtuigen betekent winnen of tevreden te stellen. Ben ik hier om mensen tevreden te stellen? Om mensen te behagen en de goedkeuring en de schouderklopjes van de mensen te ontvangen? Als ik immers nog mensen behaagde, zegt hij, zou ik geen slaaf van Christus zijn. Maar een dergelijke woorden en teksten hebben kolossale gevolgen. Ben je mensenbehager? Dan ben je geen slaaf van Christus. Verkondig je de waarheid niet? Vertrek maar. Zie, dat was de context waar ze de waarheid wilden aanpassen. Waar Petrus ook, als we dan de gelaten brief lezen verderop, waar Petrus inderdaad zo ver ging dat hij weer terugging, dat die Judaïsten waren binnengekomen, dat hij eigenlijk zei van, de heidenen, daar mogen we eigenlijk niet mee eten, daar moeten we niet mee fellowshipen, daar moeten we niet mee omgaan, dat is gescheiden. En Petrus en zelfs Barnabas ging mee, als je hoofdstuk 2 leest. En Petrus die komt, of Paulus die komt er en zegt, wat? Zie, als het gaat over de waarheid verkondigen, dan is het ook voor mij persoonlijk zo ontzettend belangrijk. Dat ik door de Heer getoetst word, dat ik hem behaag en dat ik de goedkeuring kan krijgen. Dat we inderdaad terug naar 2 Timotheüs 2:15, dat ik mijzelf en u ons beijveren om onszelf wel beproefd voor God te stellen als een arbeider die zich niet hoeft te beschamen, die het woord van de waarheid recht snijdt. Die het woord van de waarheid recht snijdt. Die een rechte snede maakt. Die een rechte vorm maakt bij het ploegen. Die een rechte lijn trekt. Je kan het overal, dat woord was een ruim begrip, een rechte muur optrekt als het ware. Waarheid is recht. Is niet krom. Dit is zo belangrijk. En je zag ook, bent u in 2 Timotheüs, als we verder lezen, dan kunnen we er ook een paar versen zien die eigenlijk ook aangeven wat de gevolgen zijn als de waarheid niet verkondigd wordt. Waarheid is zo belangrijk, dat is zo fundamenteel, daar begint en staat en valt ons hele christelijk geloof mee. Zie, beijver u om uzelf wel beproefd voor God te stellen. Dit is natuurlijk specifiek voor predikers van het woord, maar het is niet alleen exclusief voor hun. Maar niet iedereen die trok rechten voor. En niet iedereen sneed de waarheid recht. Als we verder lezen. 2 Timotheüs 2:16. Wat valt daar buiten dan? Als dat niet verkondigd wordt. Wat krijg je dan? Maar dan ontwijk onheilige en inhoudsloze praat. Als je de waarheid niet verkondigt. Als ik hier niet de waarheid verkondig. Dan zijn het heel eenvoudig. Dan zijn het onheilige en inhoudsloze praat. Dan zijn het holle klanken. Want zij die dat doen. En hier is een belangrijke. Zij die dat doen. Zullen steeds meer in goddeloosheid toenemen. Dus als je vraagt, kijk naar wat boven het water uitkomt. Als daar goddeloosheid uitkomt. Als er aan de bovenkant al goddeloosheid uit te zien is. Dan wat zit er dan in? Wat zit eronder? Holle klanken. Onheilige woorden. Geen vulling. Geen waarheid. Laten we het zo stellen. Daarom is de waarheid zo belangrijk. Om in ons geloofsleven een diep te zinken in de theologie van wie God is en zijn verlossing en de christologie en wat doet de Heilige Geest en wie is de Heilige Geest en wat geloven we van de eindtijd, wat geloven we van Gods woord? Bevat het waarheid of is het de waarheid? Klein detail, wereldgroot verschil. Zie, als het er niet is, wat zien we dan? Dan zien we de goddeloosheid toenemen. Als wij om ons heen de goddeloosheid in kerken toen zien nemen. Of in onze eigen kerk. Of in ons eigen leven. Dan weten we één ding. Dan zit er geen waarheid genoeg in. Vers 17. En hun woorden, of hun woord zal uitzaaien als een kanker. Het is ook nog eens besmettelijk ook. Onder hen bevinden zich Hymenaeus en Philetus. Wat staat er dan? Zij zijn van de waarheid afgeweken door te beweren dat de opstanding reeds heeft plaatsgevonden. Hallo, er is nog steeds een opstanding. Er is nog steeds dat geestelijke saus. Natuurlijk geloven wij in de opstanding. We hebben alleen een ander moment gekozen van de opstanding. En Paulus zegt, ze zijn van de waarheid afgeweken. Ze zijn van de waarheid afgeweken. Ze beweren dat de opstanding reeds heeft plaatsgevonden en breken het geloof van sommigen af. Zie, als er geen waarheid is, als het een leugen is, breekt het geloof af. Zie, elke verkondiger van de waarheid, en dan kijk ik heel sterk naar mij als persoon, moet grote zorg verlenen en zorg dragen dat hij de waarheid recht snijdt. Alles en iedereen terugbrengen naar de waarheid van Gods woord. Dat is feitelijk mijn enige missie. Ik probeer het nog praktisch te maken ook. Althans, helder, praktisch, en ik moet het nog zelf uitleven ook. Zie, het geloof moeten we niet bouwen op halve waarheden of complete leugens. Het is de waarheid die ons geloof vult. Dit is ook, dan begrijpen we ook Jacobus zijn uitspraak in hoofdstuk 3. Weten we dat nog? We kennen dat vast allemaal. U moet niet allemaal leermeesters zijn. Laat niet velen van uw leraren zijn, zegt de NBG. Daar zit zoveel waarheid in. Niet alleen het gevolg daarachter, u weet immers dat u een strenger geoordeeld zult worden, of een strenger oordeel zult ontvangen, dezelfde standaard, maar het effect van mijn woorden is groter dan het effect van uw woorden thuis. Zie wel, als het komt over het geloven, als het komt over de Bijbel, die hebben we allemaal in de hand, en in één keer lijkt iedereen leraar te kunnen zijn. De grootste zegen die ik ontvangen heb, was met iemand te wandelen die ik zei van, kun je niet wat studie gaan doen? Ja, maar daar ben ik niet voor gekwalificeerd. Ik denk niet dat ik dat kan, precies. Dat is de enige persoon en de enige reden dat ik je vraag. Als er iemand bij ons komt of een brief opstuurt en ik heb ze ontvangen van, zoekt u nog een prediker, zoekt u nog iemand om de preekstoel te vullen? Hier ben ik, kies mij. Laat niet velen van uw leraren zijn. Laat niet allemaal leermeesters zijn, mijn broeders. U weet immers dat ze een strenger oordeel zullen ontvangen. Dan gaat Jacobus zelfs nog verder. Want wij struikelen in vele opzichten. Als iemand niet in woorden struikelt, dan is hij volmaakt man. En eigenlijk wat hij daar bedoelt, is eigenlijk van, en hij koppelt hij dan aan een leraar zijn. Ik verkondig niet alleen maar waarheid. Garantie. Ik ken mijzelf goed genoeg en ik ken de zondigheid van mijn hart goed genoeg. En ik ken de duisterheid van mijn wezen nog ver genoeg. Dat ik ervan overtuigd ben dat ik niet alles waarheid verkondig. Ik zie er alleen niet. Zie, het is niet zo dat als ik hier sta dat ik inderdaad zeg van, en wij als gemeente hebben de enige waarheid. Nee. Maar we streven er wel naar. Ik streef ernaar om de waarheid te zoeken en om de leugen uit te bannen en zo helder mogelijk en met zoveel mogelijk studie om inderdaad het kolossaal naar voren te brengen. Onlangs vroeg iemand aan mij, het is al een tijdje geleden, had ik een preek gegeven. Erik, hoe lang heb je hierop zitten studeren? Bijna 20 jaar. De preek van vandaag was 20 jaar. Het is cumulatief. Dit heb ik niet deze week allemaal bij elkaar geschraapt. Het is laag op laag, het is moment op moment, het is studie op studie, het is continu. Dat is waarom, naarmate ik ouder word, ook rijker word, maar ook rijper. Mijn armen om meer dingen heen krijg. Maar ook meer de ernsten van in ga zien. Ik ben ervan overtuigd dat als ik voor de troon van Christus kom, had ik vast te horen krijgen welke leugens ik verkondigd heb. En waarom? Ik zei het net al, ik ben maar een zeer beperkt persoon. Christus had het altijd juist, zelfs uit het Oude Testament. Christus citeerde en dat was het. Dat was geen discussie, dat is niet bij mij zo. Maar het is heel eenvoudig, als ik de interpretatie, en denk eens met mij, als ik de interpretatie van een Bijbelvers, als ik de interpretatie van een Bijbelvers niet correct heb, dan heb ik Gods woord niet. Dan heb ik Eriks woord. Dan heb ik niet de waarheid, dan heb ik een leugen. Als ik een verkeerde verklaring geef aan een Bijbelvers, of als u een verkeerde verklaring geeft aan een Bijbelvers, dan heeft u het woord van God niet verkondigd. Dat is. Dat werkt ontnuchterend, hè? Dan krabbelen we allemaal terug om ons mond nog eens open te doen over het woord van God. En ja, we hebben het nodig. Zie, we lezen de Bijbel allemaal, we interpreteren het allemaal. De grootste strijd is voor u en mij, maar met name ook voor mij, is dat we de waarheid verkondigen, dat we recht tevoren trekken in het woord van de waarheid. Zie, als we dat niet doen, en we hebben Gods woord niet, dan hebben we onze eigen fantasieën. Dan hebben we onze eigen bedenksels en onze eigen verzinsels. Dat is onze persoonlijke strijd. Ik hoop dat u daarin mag groeien, in het denken, en dat dit ook u mag helpen in het groeien van hoe we de Bijbel gebruiken. En dat we een gedegen Bijbeluitleg nodig hebben. Ik heb gedegen mensen naast mij nodig die mij helpen om het interpreteren van de Bijbelversen, die daar beter zijn in dan ik. En dat zijn wat andere boeken dan 6 manieren om het doel van je leven te vinden. Of dat we inderdaad zo persoonlijk u, maar vooral ook naar mij toe, dat de waarheid een vertrekpunt mag zijn in ons leven, in ons denken. Dat het eerste is wat we om hebben. Dat we altijd de grootste mogelijke zorg verlenen aan het feit of het waar is wat we zeggen. Dat is een persoonlijke strijd. Er is eigenlijk nog een stapje verder en dit is iets waarom ik het een klein beetje uitbreid. Het is niet dat ik daar heel lang bij stilsta, maar dit is ook een christelijke strijd. Ik heb het even zo genoemd dat ik het wat breder wil trekken. Een algemene strijd voor de kerk wereldwijd. Universeel. Van alle tijden. 1 Timotheüs hoofdstuk 3 vers 15. Zie, het is aan de kerk namelijk om de waarheid hoog te houden, om de waarheid te verdedigen. Dit is niet een optie, dit is niet een alternatief. Dit is aan de kerk gegeven. We kunnen gewoon dankbaar zijn dat wij als gemeente niet de enige gemeente zijn in de kerkgeschiedenis, want dan zouden wij compleet van de koers gaan. Alles wat ik u tot nu toe verkondigd heb, heb ik maar geleerd van de vorige generaties van de kerkgeschiedenis. Alle boeken die ik heb staan is niets anders dan de kerkgeschiedenis waar ik gebruik van maak. Om mijzelf mee te wortelen in hetgeen wat de Heer gegeven heeft doorheen de kerkgeschiedenis aan waarheid. Wat helder systematisch voor ons neergezet is. 1 Timotheüs hoofdstuk 3 vers 15. De gemeente moet de waarheid bewaren. En Paulus schrijft eigenlijk een beetje heel ontspannen. En hij zegt, voor het geval ik langer wegblijf. Timotheus, ik wil langskomen, maar ik weet nog niet precies hoe de planning zal lopen. Het kan zijn dat het langer duurt voordat ik aankom. Maar tot die tijd wil ik je maar 1 opdracht meegeven. Weet u nu hoe men zich moet gedragen in het huis van God. Dat is de gemeente van de levende God. Zuil en fundament van de waarheid. En dat is natuurlijk de hele brief die hij meegeeft. Omdat hij zegt, van, nou, stel dat ik langer weg blijf, geef ik je deze brief. Dan weet u nu hoe men zich moet gedragen in het huis van God. Dat is de kerk, ja, de gemeente van de levende God. Maar dan geeft hij ook nog een omschrijving, daar wil ik wat bij stilstaan. Zuil en fundament van de waarheid. Zie, de gemeente is een zuil. Nou, dat was voor Efeze nog niet zo moeilijk om te begrijpen wat een zuil was. Die grote tempel van Artemis of Artemis, daar stonden 127 zuilen. Die waren allemaal geschonken, die waren wit, die waren van marmer. Dus iedereen kon inderdaad weten, oh, een zuil dat staat, dat houdt iets omhoog. Maar zegt Paulus hier, het is ook niet alleen de zuil, maar ook het fundament waar als het ware de zuil op staat. Dat is de gemeente van de waarheid, waar de waarheid als het ware bovenop ligt. Het is de gemeente die als het ware zijn rug onder de waarheid moet zetten om die waarheid hoog te houden, om dat te laten schijnen in deze wereld. Dit is de opdracht aan de kerk als collectief. Om de waarheid hoog te houden, om de waarheid in het zicht te houden. Weet je dat nog? In Openbaring hoofdstuk 1 vers 12, ik heb het ook geloof ik bij u geschreven, waar de Heer Jezus tussen de gemeenten staat. Hoe wordt dit ook genoemd? De kandelaars. De kandelaars. En de kandelaars, dat zijn eigenlijk waren dat de plaats waar de lichtbundel op geplaatst werd. Zie, de kandelaar gaf geen licht. Maar dat zien we ook nog, als wij een kandelaar hebben, daar kunnen we kaarsen in zetten. Een kandelaar is niet de lichtbron zelf, daar kan de lichtbron ingezet worden. De Heer Jezus staat tussen de gemeentes. Die als het ware kandelaren zijn om het licht in de wereld hoog te houden. Om een zout in deze wereld te zijn. En een lichtend licht. Een statief waar de waarheid van God van uitstraalt. Dit is de opdracht aan de kerk als geheel. De kerk doorheen de eeuwen. Wij zijn daar een onderdeel van. U en ik, als ik mijn hoofd neerleg, en dan is er maar één moment in mijn leven dat het stopt, of dat is het moment dat het stopt, en dan heb ik alles gegeven wat ik kon geven voor de volgende generatie en over heb kunnen dragen. En het is cumulatief. Ik leer, ik leer, ik leer, en ik geef door, en ik geef door. Elke gemeente is maar een generatie oud. En dan stopt het. We moeten elke keer de volgende generatie meenemen, meenemen, meenemen. En in dit geval is het natuurlijk heel makkelijk te kijken naar anderen. Hè? Maar de vraag is, zijn wij een instrument van de waarheid? Houden wij het hoog? Laten we het zo zeggen, we streven daarnaar. Maar we moeten wel in de spiegel kijken. Maar aan de andere kant heb ik ook grote zorg. Als ik kijk naar de kerken om ons heen en de theologische opleidingen, waar in mijn beleving, gevoel en gedachte waarheid niet de topprioriteit krijgt, niet als vertrekpunt wordt genomen. En hoe zien we dat? Dat is niet de veroordeling, maar het is eerder een verdriet in mijn hart en eigenlijk ook een oproep. Dat zien we aan wat er boven het water uitkomt. Ik zit niet in de lessen van alle theologische opleidingen, ik zit niet in elke gemeente, maar observeer wat je ziet wat boven het water uitkomt en je weet wat, je kan filtreren wat eronder zit. Waarom? Kijk naar de boeken die te koop zijn. Kijk naar hoe mensen bezig zijn in de naam van de Heer Jezus Christus. Dan maak ik eenvoudige observatie. De kerk neigt meer naar het dienen van God dan het kennen van God. De kerk neigt meer naar het uitleven van het geloof dan de inhoud van het geloof. Zie, actief betrokken zijn in de maatschappij, hongeren te voeden en wezen te ondersteunen, sociaal onrecht op te lossen, marathons te lopen in Kenia voor een goed doel en geld, om daar goede dingen te doen. Maar actief voor de waarheid strijden? Hoor ik verdraaid weinig over. Zie, als kerk hebben wij de verantwoordelijkheid om de waarheid hoog te houden. Dit is een zorg die wij moeten dragen. Stel heel eenvoudig de vraag. Als de kerk de waarheid niet hoog houdt, wie dan wel? De overheid? De ongelovigen? U en ik als individu? Het is de kerk. Het is de kerk die dat moet dragen. Daar is, je zou kunnen zeggen, onze christelijke strijd waar wij een aandeel in hebben. Niet veroordelend, maar nemen wij onze rol daarin actief ook in. Dat is de vraag. En als laatste zou ik u mee willen nemen naar een culturele strijd. Dit is een ander verhaal. Hier wordt mijn preek ook iets anders. Hier ga ik meer observeren. Maar wel belangrijk. Want wij leven feitelijk in een bijzonder vreemde cultuur. En dat bedoel ik de westerse cultuur. Ik bedoel, niet alle culturen in de wereld zijn verschillend. Japan, China, Azië is heel anders. Of je gaat naar Rusland, daar is al heel anders. Als ik het goed begrepen heb. Ga naar het Midden-Oosten en het is al anders. Maar de westerse cultuur, zij die door, je zou kunnen zeggen, de verlichting besmet zijn. Hebben een vreemde cultuur. Eigenlijk is, je zou het zo kunnen zeggen, als je daar, de grote filosofen komen daar ook vandaan. Eigenlijk het grootste deel van de menselijke geschiedenis, en dan bedoel ik vanaf 2000 zelfs daarvoor, heeft men altijd de overtuiging gehad, bij de filosofen, dus ik zit nu in de cultuur, bij de ongelovigen, dat waarheid bestond. Ergens moet waarheid zijn. Ethisch gezien, moreel gezien, er moet waarheid zijn. Kennis van waarheid was te vinden door studie van de natuur. Je had heel vaak natuurlijke theologie. Allerlei principes uit de natuur werden gehaald om waarheid als het ware te vormen bij de filosofie. En dat gebeurde door debat en discussies en open dialogen en noem het maar op van filosofen. Maar ze gingen ervan uit, er is eigenlijk waarheid. Het grote probleem is natuurlijk, en ik heb dat aan het begin ook gezegd, ze gingen waarheid zoeken zonder God daarbij te betrekken. Dat is een lege zoektocht. Garantie dat ze het niet vinden. Dat was het grote probleem. Maar dat was altijd min of meer de gedachte van, er moet waarheid zijn. Er is dialoog. En dat waren de filosofen in het verleden. En zo kwam er eigenlijk het empirisme. En ik noem een aantal moeilijke woorden, ook voor de kinderen. Dat zijn moeilijke woorden. Ja. Maar ik noem ze omdat het eigenlijk filosofische stromingen zijn die aan de basis liggen waar we nu staan. En dit geldt eigenlijk alleen maar voor de westerse wereld, met name Europa. Het heeft natuurlijk zijn effect gehad op de rest van de wereld. Maar het empirisme kwam er eigenlijk op neer dat wetenschappelijke waarnemingen werden de sleutel tot waarheid. Dat dacht men. Maar dat liep toch ook weer dood. Toen kwam daar het rationalisme. Nee, het zit niet in de waarnemingen, het zit in ons denken, logisch denken. Logisch, systematisch, met de reden wat wij hebben, alles maar uitdenken, dan komen we er. Alles rationeel. Dat is de enige bron van kennis. Was het ook niet. Toen kwam het idealisme. Het idealisme dat begon al wat te zweven. Alles wat wij zien om ons heen, dat is meer het idee van wat wij ervan hebben. Blauw, dat is ons idee van blauw. Maar het hoeft helemaal niet blauw te zijn. Dat begint al een beetje... Daar komen al heel veel mystieke gevoelens dingen in. Ja, sorry hoor. Maar dat volgde natuurlijk. Wat krijg je dan ook weer zo als het wat gaat vliegen en als het wat van de voeten van de grond komt? Dan komt het materialisme. Het enige wat bestaat is wat we zien. Het enige wat er is, is zichtbaar. Dan krijg je zo'n tegenhanger. Wel, daarna kwam het existentialisme. Ieder mens is uniek. Het individu kwam meer centraal te staan. Jij moet jezelf ontplooien. Je hebt het in je, je kan het. Zoek je eigen weg. Wees de kaptein van je eigen ziel. Was het ook niet helemaal. Daarna kwam het pragmatisme. Ja, dat komt al wat dichterbij. Hè? Hier voelen we pragmatisten, kunnen we iets bij bedenken. Het pragmatisme. Wat werkt, is waar. Als een kerk gaat groeien en hij groeit... Met bepaalde technieken, dan zijn die technieken waar. Buurtonderzoeken werden gedaan. Mensen werden geïnterviewd. Wat zou u graag in de gemeente willen zien? Wat denkt u dat de kerk nodig heeft? Er werd gedaan en die kerken groeiden. Ah, zie, dat is waar. Pragmatisch. Pragmatisch denken. Wat werkt, is waar. Het had zijn begrenzingen. Je zou kunnen zeggen, dit leidde eigenlijk tot het laatste. En we zijn waarschijnlijk al verder, maar dan zullen we pas als we er voorbij zijn. Dit zijn niet... Laat ik het zo zeggen, dit zijn stromingen die we pas na die tijd wat kunnen zien. Hè? Ja, het onderscheid. Wat hierop volgde op het pragmatisme was eigenlijk het postmodernisme. Ja, als je over al het voorgaande één paraplu kon trekken, dan was het het modernisme. Er was nog een gedachte van waarheid. We gaan op zoek, we vinden het ergens. Het postmodernisme was eigenlijk een tegenreactie op alles wat ik net genoemd heb. Zo van... Wel, volgens mij hebben we ongeveer alles onderzocht wat er onderzocht kon worden. We hebben geen waarheid gevonden, dus we concluderen, het is er niet. Dit is hopeloosheid ten top. Dit is hopeloosheid ten top. En Dit was eigenlijk na duizenden jaren filosofie, kwam het tot het logische eind. Waarheid zoeken zonder God kan niet. Hef het maar op. Waarheid bestaat niet meer, zegt de postmodernisme. En als het al er ooit nog eens ergens is, dan hebben wij niet de mogelijkheid om het te vinden. Ja, ik bedoel, je zou hier bijna de woorden van Pilatus bij kunnen halen. Hè? Wat is waarheid? Dat is niet helemaal de gedachte van Pilatus met de postmoderne gedachte, want hij geloofde wel in waarheid. Maar wat is waarheid? Waarheid is afgedaan, waarheid is over, de absolute standaard is verworpen. De mensen van de postmodernisten zou je kunnen vergelijken met 2 Timotheus 3 vers 7. Mensen die altijd leren, maar nooit tot de erkentenis van de waarheid komen. Altijd maar een beetje leren en zoeken. Maar nu zijn ze uitgezocht. En eigenlijk zou je kunnen zeggen, dit was een beetje wat leefde voorheen, maar er is een... Laat ik zo nog even teruggaan naar de westerse cultuur waarin wij waar we in leven natuurlijk. Maar er is een verandering gekomen van, je zou kunnen zeggen, het modernisme naar het postmodernisme. En ik heb zelfs al het gevoel dat we ergens anders naar neigen. Hoe we dat gaan noemen, ik heb geen idee. Dat mogen alle filosofen, maar we moeten ons erop voorbereiden. Want het gaat over de vraag van waarheid. Laat ik nog even meenemen. In het modernisme, dus alles voor het postmodernisme, alles wat je zou kunnen zeggen voor 1950 leefde, dan was altijd nog de gedachte van, er is waarheid. We moeten met elkaar in dialoog. Ik ben ervan overtuigd dat ik juist heb, en dat ik het weet. En dit gaat op niveau van de maatschappij. Hè? Dus het gaat niet alleen maar op religieus niveau, maar op niveau van de maatschappij. Kijk naar de verschillende politieke partijen. Ja, daar leeft het nu nog, maar dat is eigenlijk iets ouds wat meegenomen wordt naar het nieuwe. We hebben allemaal politieke partijen en allemaal zeggen ze, wij hebben het juist, maar we accepteren dat jij een andere gedachte, mening hebt en we geven je ook de vrijheid om die te uiten. Ik ben het niet met je eens, sommigen zijn gewoon radicaal dwaas. We hebben sinds kort een Partij voor de Dieren in België. Absoluut waanzin, maar ze hebben de vrijheid en dat moeten we verdedigen. Ja, ga je gang. Trek uw plan, u bent daarin vrij. Dat is verdraagzaamheid. Zie, verdraagzaamheid in de gedachte daar was altijd, we tolereren, we verdragen de ander die een tegengestelde positie inneemt. Die mag dat verkondigen, die mag dat uiten, ook al ben ik het radicaal met hem eens, maar ik ga hem niet achtervolgen, ik verdruk hem niet, hij is niet crimineel, er wordt niks op ingezet. Nee, spreek maar vrij uit. Dat was verdraagzaamheid, het accepteren van verschillende zienswijzen. Kun je dat volgen? Dat is niet zo vreemd, hè? Ja. Belangrijk punt, weet je waarom? Ik ken een man die inderdaad ook op een gegeven moment in de verdrukking kwam. En dat bedoel ik gewoon van de overheid. Nee, de Jehovah getuigen kwamen in de verdrukking om hun woord te verkondigen. Om huis aan huis te mogen gaan en om hun waarheid te verkondigen. Maar dat er een evangelische voorganger was die zei van, oh, wacht even. Dat mogen zij. Ik neem het voor hun op. Ik ben het grondig met hun oneens. Maar ik zal tot de dood toe strijden dat zij het mogen verkondigen wat zij denken dat waar is. Dat is tolerantie. Dat is verdraagzaamheid. Dat is zelfs het, je zou kunnen zeggen, en ik noem het geen vrijheid van meningsuiting, dat is niet mijn punt. Hè? Mijn punt is dat inderdaad iemand met tegengestelde gedachten zijn punt mag maken. En dat is iets waar wij van kunnen leren. Ja? We zien dat ook om ons heen. Wij moeten verdraagzaam zijn naar de mormonen, naar de katholieken, naar de Jehovah getuigen, naar de islam, als zij hun waarheden gewoon verkondigen. Met woorden bedoel ik dan, hè. Maar er is een verandering gaande. En daarom sta ik hier even bij stil van deze manier van op zoek naar waarheid in onze cultuur, waarin wij leven, is veranderd. Er is een verandering gaande. We gaan een nieuwe fase in. Een nieuwe fase waarin eigenlijk geen absolute waarheid meer getolereerd wordt. Luister eens naar de Verenigde Naties die in 1995, de UNESCO, dat is de organisatie van de Verenigde Naties van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, mondvol UNESCO. Die heeft een statement gemaakt over tolerantie en verdraagzaamheid. En het is in het Engels geschreven. Ik lees het even in het Engels, ik zal het ook even vertalen. En daar staat heel kort in de zin, it involves the rejection of dogmatism en absolutism. Dus in alles wat ze daar in dat document schrijven, of alles, in ieder geval in dit deelgebied, dan zeggen ze van, je mag niet absoluut zijn over stellingen. En je mag nergens dogmatisch over zijn, dat verwerpen wij. Wacht even. Dit is een verandering. Dit is een verandering, want eigenlijk hebben we altijd gezegd, verdraagzaamheid is dat een ander juist dat wel mag uitdragen. Want de tolerantie was om dat te kunnen verdragen. Nu is dus eigenlijk de tolerantie is dat wij moeten gaan geloven dat we alles verwerpen. Of alle absoluut uit de deur uit doen. Het verwerpt dogmatisme en absolute stellingen. En eigenlijk wat ze daar zeggen, blijft er maar één absoluut over. Hoe onwaar ze ook. En dan zie je de dwaasheid. Hè? Wat is de absolute stelling? Dat er geen absolute stelling is. Dat er geen absolute waarheid is. Dat is het enige wat overblijft. Dit is het gevolg van het postmodernisme. Ze hebben maar één stelling over, één pilaar als het ware in onze maatschappij. En dat is, er bestaat geen absolute waarheid. En dat moet u geloven. Nou, maar wacht even. Daar zit niet zoveel tolerantie in. De oude tolerantie werkt niet meer. En dit is het ook. Luister eens goed. Voorheen was tolerantie het accepteren dat er verschillende zienswijzen zijn. Ja? Dat er verschillende zienswijzen zijn. Weet u wat vandaag tolerantie is? Het accepteren van verschillende zienswijzen. Het aannemen dat alle zienswijzen gelijk zijn. Als je dat niet accepteert, ben je intolerant. Ik weet het is moeilijk door te denken, maar luister nog maar eens een keer. U kan het geschreven van mij krijgen en het werkt als volgt. De mannen van de islam die hier of die geïnterviewd worden, wat is de eerste vraag? Het mes van de woorden niet wordt op hun keel gezet. Wat gelooft u van homofilie? Dat werd ook aan een Italiaanse politicus gevraagd. Die in 2004 wou deelnemen, of beschikbaar was om in de Europese Unie toe te treden. Maar men wist, hij is katholiek. Wat vindt u van homo's? Wel, zei hij, daar wil ik twee delen over zeggen. Moreel gezien vind ik het niet correct. Maar dat geloof ik. Dat is een absolute. Maar ze zijn niet crimineel. Ze moeten niet vervolgd worden. Ze hebben de vrijheid om eruit te leven. U weet wel waar die eindigde zeker. Niet in Brussel. En wij als gemeente zullen daar inderdaad een tijd tegemoet gaan die niet gemakkelijk is. We leven niet meer in de tijd van, wel, we gaan eens in dialoog. Nee, nu is het van, heb je nog een absolute? Dan ben je bij voorbaat verdacht. Heb je gezag? Dan ben je verdacht. Spreek je in absolute feiten van, hey vrouw, dit gaan wij doen. Ik bepaal voor mijn vrouw? Oh, schending van de mensenrechten. Als islam inderdaad een bijeenkomst hebt en vrouwen zitten vrijwillig achterin en de mannen zitten vrijwillig voorin en dan wordt iemand geïnterviewd en zegt, ik heb daar helemaal geen moeite mee. Want wie maakt er aan moeite van? De interviewer. Dat is niet tolerant. U wordt gediscrimineerd. Aan alle kanten. Het accepteren dat er verschillende zienswijzen zijn, dat moeten wij prediken. En dan moeten we volharden. Dat we de oude manier van tolerantie voor ogen houden. En het accepteren van zienswijzen, dat ze allemaal gelijk zijn, aantonen dat het dwaas is. Wel, iedereen mag geloven wat hij wil. Ah ja. Dat zeiden ze in 1939 ook bij Hitler zeker. Het is toch jammer dat die Amerikanen ons hier daarvan bevrijd hebben. Want Hitler mag denken wat hij wil en uitleven wat hij wil. Er is een morele grens. Zelfs voor de postmodernist die zegt er is geen waarheid, er is geen absolute. Er is waanzin. Iedereen vindt pedofilie nog verkeerd. Mensen worden nog veroordeeld voor foto's op hun computer. Kinderporno. En terecht. En wat zien we? We zien een mengeling van twee Maar het helpt steeds meer over dat alle zienswijzen allemaal gelijk zijn. En wie nog gelooft in een absolute, is per definitie verdacht. Wel, ik hoop dat u dit ook gevormd heeft. En u zult dit nog vaker moeten lezen om het te laten inzakken. Zeker dit laatste punt. Dat we gaan zien dat er een cultuur is die aan het veranderen is. En er zijn legio voorbeelden. Ja? Er zijn legio voorbeelden. Die kunt u zelf, denk ik, in uw levende lijven nog wel eens een keer ervaren of u heeft het wel gehad. Ik hoop dat het u geholpen heeft, dat u ook inderdaad ziet hoe ernstig het is. Even afronden, dat persoonlijke waarheid cruciaal is. En dat het een persoonlijke strijd is. Dan heb ik niet persoonlijke waarheid voor mij, wat ik vind, maar dat er een persoonlijke strijd is om waarheid in ons leven een fundament te maken. Ik hoop dat ik wat heb laten zien vanuit mijn leven, hoe dat werkt, maar er zijn principes die u kunt toepassen naar uw leven. We hebben als kerk en als gemeente de taak om de waarheid hoog te houden. Wie anders doet het? En we leven in een cultuur waar het niet geaccepteerd wordt. Wees voorbereid. Het gaat veranderen en de tij gaat keren. Als ze dit consequent voortzetten. Maar dan hebben wij ook wel wapens om de dialoog aan te gaan. Vader, ik wil u zo danken voor deze tijd. Dat wij uw woord hebben. Bekwaam ons, Heer, om uw woord recht te snijden. Bekwaam ons om uw woord juist te verklaren. Bekwaam ons en bekrachtig ons om uw woord, de waarheid, uit te leven. Om recht tevoren te trekken en recht te wandelen. Om waarheid te verkondigen en waarheid te leven. Alles wat daar buiten ligt, Heer, is hypocriet, is een leugen. We hebben ook de ernst gezien van u, Heer Jezus, waarmee u laat zien dat als wij anderen tot zonde verleiden, hoe gevaarlijk dat is. Hoe ernstig u dat neemt. Heer, we hebben ook gezien dat de gemeente, daar zijn wij onderdeel van, Heer. Wereldwijd, universeel, maar ook in deze tijd, dat wij als kleine gemeente onderdeel zijn om de waarheid hoog te houden. Onze invloed is beperkt, Heer, maar u bepaalt onze invloed. U bepaalt onze rijkwijde, maar u bepaalt ook onze diepte. Geef ons de diepte van uw woord. Laat ons inderdaad diep zinken, als het ware, in de waarheid. Dat ons fundament grondig mag zijn. Ons geloof gevuld mag zijn met waarheid. En als wij dan inderdaad de wereld om ons heen zien, Heer, dan gaan wij een interessante tijd tegemoet. We zitten al in een interessante tijd. Geef ons mensen die hier bekwaam toe zijn om ons inderdaad ook te vertegenwoordigen in de wereld. En als wij naar buiten moeten treden, Heer, mogen we dan de dialoog aangaan en de dwaasheid aantonen van de principes die vandaag gehanteerd worden. Dat elk claim, elke waarheid of alles wat gezegd wordt, Heer, gelijkwaardig is en dat er geen absolute is. Heer, dan kunnen we ons rechtssysteem opdoeken. Dan kunnen we alle morele wetten die we nog enigszins nastreven, wat we netjes vinden als buren, afschaffen. Heer, het is onlogisch, het is dwaas en het eindigt in een maatschappij, Heer, die wetteloos is. Geef ons, Heer, dat wij zout mogen zijn in deze wereld en een licht van uw waarheid. Uit genade. Amen.